Hoofdstuk 4. Helen raakt de kern. De telefoon gaat over in ons huisje in Ukiah, een klein stadje in Noord-California, ongeveer een uur weg van de retraiteplek van de meester. Frans, jij en Anita zijn uitgenodigd voor een party met een kleine groep mensen bij de meester. Wat bedoel je met een party? Vraag ik. Ik heb echt geen idee, omdat het leven met de meester heel strikt is geweest. Vroeg op in de ochtend om te mediteren, een simpel leven met onder andere vegetarisch eten en zeker niet roken en niet drinken. Een party hoort daar helemaal niet bij, denk ik. Nou ja, party is party. Inclusief alcohol, roken en lekkere dingetjes eten, zegt de persoon aan de andere kant. Hij heeft heel persoonlijk naar jullie gevraagd. Hij zei dat hij wat interessante nieuwe mensen wil zien. En dat zijn jullie dus. Ik ben echt verbaasd. Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Anita en ik in het persoonlijk gezelschap van de meester? Je maakt toch geen grap, hè? Ik vind dit echt moeilijk te begrijpen. Nee, echt niet. Kom maar zo snel als je kunt afzakken. Een aantal van ons is er al. Ik denk dat er zo'n 20 mensen komen. Anita volgt het gesprek op een afstandje en kan natuurlijk niet wachten om te horen wat dit allemaal te betekenen heeft. Ik leg het uit. Ook zij kan het niet geloven. We zijn ook best een beetje nerveus bij dit vooruitzicht. Een half uur later of zo zitten we in ons Volkswagentje en gaan op pad. We proberen ons een beetje voor te stellen hoe het zou zijn, maar dat lukt niet erg goed. We zijn helemaal naar Amerika gekomen voor spiritueel leven. En nu dit. Na een dik uur rijden komen we bij het retraitecentrum aan en worden meteen verwezen naar de ruimte waar we normaal onze gezamenlijke vegetarische maaltijden nuttigen als we op retraite zijn. We kunnen onze ogen nauwelijks geloven als we binnenkomen. Allerlei tafels vol drank, chocola, chips, cola en sigaretten. En de drank is echte drank. Hard liquor, zoals dat hier heet. Zoals bijvoorbeeld whisky. Anita en ik kijken elkaar aan. Ja, dat ga ik echt niet doen hoor, zegt Anita. We hebben nu meer dan een jaar puur geleefd. Dit kan niet. Het is niet goed. Ik doe het niet. Ik ben het eigenlijk best met haar eens. Er zijn al aardig wat mensen in de ruimte. Ze hebben helemaal geen probleem met de drank en de sigaretten. Iedereen heeft een glas met het een of ander in de hand en paft er lustig op los. De ruimte is gevuld met rook en anticiperend geroezemoes. Hi, welkom, zegt een man die naast me staat. Dennis is zijn naam en ik heb hem al eerder ontmoet. Hij is de man die het retraitecentrum mee heeft helpen financieren. Een man van het eerste uur dus. What would you like to drink? I recommend Jack Daniels. It's a good strong whiskey and you can chase it with a cola. Zei Dennis, terwijl hij een hand vertrouwelijk op mijn schouder legde. Whiskey? Jack Daniels? Chase? Waar gaat dit over? Hij ziet mijn lichte verwarring. Chase is what we do als je sterke drank drinkt. Alcohol heeft een urineafdrijvende eigenschap. Ik hoor dat je arts bent, dan weet je dat vast wel. Als je er dan cola bij drinkt, krijg je extra vocht binnen. Water kan natuurlijk ook, maar dat is zo saai. Het is me duidelijk. Wij noemen het in Nederland een kopstoot. Een jenever met een biertje als Chaser. Voor ik het weet, heb ik een limonadeglas in de hand voor 3/4 gevuld met Jack Daniels. Dennis en ik toosten en na een paar voorzichtige slokjes is het glas toch best snel leeg. Nu ben ik wel toe aan een sigaret, denk ik. Iedereen rookt tenslotte. Ik voel me nu een stuk meer ontspannen en kijk frank en vrij rond. Al die mensen zijn oudgedienden. Anita en ik zijn duidelijk de nieuwelingen in het gezelschap. Maar ach, who cares? Nieuw, oud. Ik kijk naar Anita, die met wat vrouwen praat aan de andere kant van de ruimte. Ze nipt heel voorzichtig aan haar glas waar duidelijk iets anders in zit dan whisky. Dat verschil tussen ons ken ik intussen wel. Ik meer van God zegen de greep, zij meer voorzichtig aan, dan breekt het lijntje niet. Wat is wijsheid in dit geval? Mijn vriend Dennis, na 2 waterglazen whisky is hij dat wel, legt uit wat dit partygedoe eigenlijk betekent. Weet je, Frans, de meester heeft mensen heel goed door. Hij weet dat de meeste mensen voor een spiritueel leven kiezen omdat ze het gewone leven niet aan kunnen of juist beter aan willen leren kunnen. Spiritueel leven wordt dan al gauw een ascetisch alternatief voor gewoon leven. De meester gaat daar gewoon een tijdje in mee, zodat je het idee krijgt dat je op de goede weg bent. En doet dan plotseling iets anders, zoals een party geven. Je wordt op het verkeerde been gezet. En hij wil duidelijk maken dat een vrij leven in spirit niets te maken heeft met enige strategie. Althans in principe niet. Je kunt je niet vrij vasten of mediteren bijvoorbeeld. Snap je dat? Oké, laten we dan nog maar een slok nemen. Ons gesprek wordt onderbroken door een man die de ruimte binnenkomt. Can I have your attention, please? De meester wil dat we allemaal naar zijn huis komen en wel nu. Hij zegt dat hij klaar is voor ons. Hij heeft al een paar uur gedronken. De mensen lachen en schijnen te begrijpen wat dit betekent. Ik lach mee, maar begrijp er niets van. Een spiritueel meester die rookt en drinkt? Buiten gekomen merk ik dat ik dronken ben, maar wel happy en ontspannen. Het is inmiddels donker. En hier en daar struikel ik over een tak of een steen. We komen het voorportaal van het huis van de meester binnen, waar we onze schoenen uitdoen. Nog vaag bedenk ik, ben benieuwd of ik die later nog terugvind. Opeens ben ik in een kamer. Een aantal mensen zit op een wollen blauw tapijt op de grond, rond een ovale tafel op korte pootjes. Meer dan dat zie ik met mijn omvloerste blik niet. Er is een heftig gesprek gaande. Dat hoor en voel ik. Ik kan het in huis met die mensen niet uithouden, zegt een man. Ze passen helemaal niet bij me. Om het eerlijk te zeggen heb ik een hekel aan ze. Klinkt me best bekend in de oren. Dat ik zelf een tijd met andere mensen heb samengewoond. Gemakkelijk is inderdaad anders. Ja, ik heb nooit gezegd dat onze weg makkelijk is, hoor ik iemand zeggen. Dat moet de meester wel zijn, denk ik vaag, terwijl mijn benevelde brein zijn best doet om het te oriënteren. Dat is nu juist de creatieve test. Kun je in voor jou moeilijke omstandigheden toch in relatie blijven, met open vizier, en zien wat je eigen neigingen zijn. Jij wilt je al meteen terugtrekken in jezelf. Je wilt alleen in relatie blijven als je je al geliefd voelt. Met dit gesprek op de achtergrond zit ik lukraak ergens op de grond en aan die tafel. Ik merk dat ik toch wel flink dronken ben en sla het volgende glas whisky dat me aangeboden wordt af. Eerst maar eens kijken wat voor vlees we in de kuip hebben, denk ik. De daad bij het woord voegend keer ik me naar mijn linkerbuurman. De kat uit de boom kijken doe ik niet voorzichtig, maar extrovert en overmoedig, zoals je dat doet als je dronken bent. De figuur naast me doet me na en draait zich even roekeloos naar mij toe. En wie hebben we hier dan wel? Onze blikken ontmoeten elkaar zonder meer, onverhoeds. Ik kijk in een paar ogen die ogenschijnlijk diep bruin zijn. Maar dit oppervlakkige gegeven wordt onmiddellijk ingehaald door de diepte in deze bruine ogen. Die diepte trekt mij als het ware naar binnen. Ik kan in die ogen niemand vinden. Er is gewoon niet het normale houvast, hoe ik het ook probeer. Ik kijk in de peilloze diepte van de meester en val in die diepte. Dieper en dieper en nergens is iemand te bespeuren. Niets om me tegen af te zetten, als mijzelf. Het maakt me onbeschrijfelijk angstig en verkrampt. En heel erg ziek. Zo misselijk word ik, dat ik ter plekke kokhals en nauwelijks kan vermijden dat ik op de schoot van mijn meester overgeef. Nog net op tijd draai ik weg en mijn hoofd valt met een harde klap van dronkenschap op de tafel voor me. Ik ben me nog maar heel in de verte en vaag bewust van mijn omgeving en zet alle zeilen bij om dit te overleven. Adem, in godsnaam adem en hou je zo stil mogelijk, houd ik mezelf voor. Alles draait en draait en draait, weg van die meester en die mensen. Opeens voel ik twee handen op mijn verkrampte schouders die me omhoog trekken. Staan is een beproeving, eigenlijk een onmogelijkheid. Maar de sterke handen op mijn schouders ondersteunen me en leiden me door het vertrek al struikelend naar buiten. Frans, man, je ziet asgrauw. Je bent zo dronken, man. Je hebt frisse lucht nodig. Zegt een stem die bij de handen op mijn schouders hoort. Plotseling ben ik alleen in de tuin. Zonder schoenen ook. Ik merk het nauwelijks. En ben ook niet van plan ze te gaan zoeken. Doelloos struikel ik door de tuin. Vallend en weer opstaand. Vervloekte stenen en de valkuilen op mijn pad. Eerst is het een uiting van boosheid, een rare, vage boosheid van verongelijkheid. Waarom heb ik mijn eerste ontmoeting met de man waarvoor ik uit Nederland was gekomen helemaal verpest? Waarom heeft hij mij zoveel laten drinken na een jaar van strikt leven? Waarom schudt hij niet gewoon mijn hand en stelt zich aan mij voor, net als andere mensen dat doen? Waarom is hij geen gewoon mens? Antwoorden op die vragen krijg ik natuurlijk niet. En plotseling voel ik me heel alleen en alleen gelaten. In de achtergrond hoor ik het geroezemoes van die groep mensen bij elkaar. Anita is daar ook. En ik ben hier helemaal alleen in die donkere tuin. Helemaal alleen, dat voel ik. door iedereen verlaten. Zo'n bekend gevoel van zo lang geleden. Uren wachtend op mijn vader die nooit kwam. En mijn moeder ook meestal weg. De kloof tussen dit bange ventje en de mensen in dat huis wordt groter en groter. Ik ga die kloof nooit overbruggen. Dat lukt echt niet. Alleen zijn, helemaal alleen, dat is de essentie van het leven op dat moment voor mij. Het maakt me zo ongelooflijk verdrietig. Ik begin te huilen en kan er niet mee ophouden. Zo in de steek gelaten, zo alleen. En het komt nooit meer goed, wat ik ook doe. En die meester daarbinnen helpt ook niet. Die is er niet eens voor mij. Dit drama gaat uren door, zonder dat ik eruit kom. Opeens, in de vroege ochtenduren, komen de mensen weer naar buiten. De party is voorbij. Daar is ook Anita, die alles van een afstandje zag gebeuren en zich wel geschaamd heeft voor mij. Ze is wel even naar buiten gekomen om te zien of ik hulp nodig had, maar dat wees ik resoluut af. Ik kon niemand om me heen velen. Anita rijdt ons terug naar Yokaya. Het is een zwijgzame rit. Ik zit nog steeds in mezelf opgesloten. Ik wil met niemand iets te maken hebben. Vooral niet met die meester. Absoluut niet. Een paar maanden van angst later was er een vraag- en antwoordbijeenkomst met de meester in het paviljoen waar ik hem voor het eerst had gezien. Er waren een paar honderd man aanwezig. Ik wist ondertussen dat er maar één remedie tegen mijn angstige afgeslotenheid was, en dat was uit mijn schulp komen. Misschien was dit een goede gelegenheid. Ik zou bijvoorbeeld een vraag kunnen stellen. Dat idee alleen al versterkte mijn angst. Ik probeerde vele vragen te bedenken. Misschien iets over het nut van samenleven in een gemeenschap? Was dat nodig voor spiritueel leven? Kon je het ook in je eentje doen? Ja, dat was hem, de juiste vraag. Nu nog opstaan, na de microfoon lopen en de vraag stellen. Dat was vers 2, gemakkelijker gezegd dan gedaan. Oké, ik doe het. Nog even wachten. Tot 30 tellen. En dan doe ik het. Plotseling stond ik in een daas op mijn benen. Ik bewoog richting microfoon, struikelend over mensen en benen. Mijn hart bonste volop in mijn keel. Mijn ademhaling was oppervlakkig en gejaagd. Na wat een eindeloze tijd leek, bereikte ik de microfoon. Daar stond ik dan met mijn vraag. En? De vraag was weg, vervlogen in de daas van angst. De stilte om mij heen in anticipatie van mijn vraag was oorverdovend. Daar was dat gevoel weer uit de tuin. Ik was alleen en het ging niet lukken. Niet. Uiteindelijk keek ik dan toch maar op van de staar naar de grond die ik deed. Daar zat de man met de ondoorgrondelijke ogen. Hij keek me aan. Was het vol verwachting? Het was meer dan dat. Hij keek me niet alleen aan, maar boog naar mij toe uit zijn zetel. Er verscheen een grote glimlach op zijn gezicht. Zijn gezicht werd stralend, liefdevol, alsof hij zei: "Het is allemaal oké, Frans, vraag of niet. Voor mij hoef je niets. Je bent er gewoon." Opeens viel alles van me af. Alle kramp, alle angst, alle eenzaamheid. Als sneeuw voor de zon verdween het. Ik kon het nauwelijks geloven, zo radicaal was de verandering. Ik hoorde mijn eigen stem in de microfoon en door de luidsprekers. Meester, hier sta ik. Eindelijk sta ik voor je, uit de anonimiteit weg. Ik ben zo blij dat ik hier ben. En ik houd van je. De tijd van terugtrekken is voorbij, meester. Zei de meester met een nog grotere, stralende glimlach. Dat is fijn om te horen, Frans. Herkende mijn naam. En je had natuurlijk ook nog een vraag. Oh ja, ik had wel een vraag, maar die doet er echt niet meer toe. Dat was gewoon een excuus, meester. Nee, die vraag kwam niet voor niets op. Gewoon stellen, Frans. Ah, daar was de vraag plotseling weer terug in mijn brein. En ik stelde hem. Meester, is het per se nodig voor een spiritueel leven dat je het samen met anderen doet en dat je in een gemeenschap leeft? De meester begon te spreken en bleef maar spreken. En nog meer. Zeker voor meer dan een uur. Ik hoorde zijn woorden wel met mijn oren, maar ze drongen nauwelijks tot mij door. Ik was zo blij, staande achter de microfoon, in het besef dat alle pijn en angst in een moment op kunnen lossen, zonder eindeloos geploeter en gezwoeg. Als je zelf maar uit je schulp komt, of eruit getrokken wordt, in liefdevolle acceptatie. Het enige dat ik dacht was, praat maar door, meester. Hoe langer, hoe beter. Dan kan ik hier gewoon blijven staan in deze vrijheid en dat gevoel van liefde en extase. Mijn relatie met de meester begon op dit moment echt. En ik weet tot op de dag van vandaag niet wat zijn antwoord op mijn vraag geweest is en of hij die überhaupt wel beantwoord heeft. Maar de weg die mijn meester voorstaat is eigenlijk niet zo moeilijk te beschrijven en te begrijpen. In de eerste plaats is het de taak van een meester om een levend voorbeeld te zijn voor zijn studenten. Wat hij gerealiseerd heeft straalt af op zijn studenten en inspireert ze. Dat proces is al zo oud als de weg naar Rome. Zelfs in Nederland zeggen we, waar je mee omgaat, word je door besmet. Zoals al eerder gezegd, zou ik de relatie met de meester ook kunnen omschrijven als een vorm van resoneren. Resoneren met zijn vibratie, zoals twee stemvorken dat doen. Wat men meekrijgt uit dit inspireren of resoneren, heeft dan te maken met de mate van realisatie van de meester zelf. Een meester meubelmaker bijvoorbeeld, of een sushi-meester, brengt meestal iets anders over dan een boeddha. Hoewel het soms kan gebeuren dat bij een meester van de eerste categorie een hogere realisatie achter de meer wereldse meesterschap schuil gaat. Het is bijvoorbeeld bekend dat de leerlingen van een sushi-meester van weleer in Japan eerst jaren moesten toekijken hoe de meester zijn werk deed voordat ze zelf aan de slag mochten. Dit is ook het principe van het gildesysteem zoals wij dat in Nederland in het verleden kenden. Als in dit proces de student geraakt is door de meester, dan ontwaakt zijn eigen motief om ook zo te leven of te zijn. Dat is dan zijn antwoord op de momenten van ontwaken. Hij ziet dan dat hij daarvoor, en soms ook nu nog, in slaap was verzonken, geïdentificeerd met de oude toestand van functioneren. Dat betekent dan dat wakker worden dat de student inzicht wil en moet hebben in zijn oude patronen. Hij moet en wil deze patronen vervangen door de nieuwe die horen bij hetgeen hij gezien en gevoeld heeft en die er een uitdrukking van zijn. Dit is de weg of de praktijk gebaseerd op het vergezicht dat door de meester getoond is. In die zin is het vergezicht altijd plotseling. En net als het wakker worden uit een droom. Nu was je in je droomwereld, dan was je wakker. En zag dat wat je net voor waar aannam een illusie was. Het is maar een droom, zeggen we dan. Het gaan leven op basis van dit vergezicht dat je krijgt, het vergezicht dat je krijgt, kost tijd natuurlijk, omdat oude patronen sterk ingeslepen zijn en fungeren als overlevingsmechanisme van het oude gezichtspunt. In onze weg of praktijk, die de meester wel werkelijkheidsweg noemde, reality way, is het zien van de meester in levende lijven of in meditatie van groot belang. Hier haal je je inspiratie uit. En daarop volgt dan de weg van zelfinzicht. Hoe zitten je patronen in elkaar? En de praktijk van een juist leven, van een nieuw gedrag gebaseerd daarop. Dat is dan jouw verantwoordelijkheid. Niet al te lang na de hierboven beschreven gebeurtenis kreeg ik het verzoek van mijn leermeester om een aantal studenten uit zijn directe omgeving te coachen. Bij mijn weten wist mijn meester officieel niets van mijn achtergrond. Wel dat ik arts was natuurlijk, maar niet dat ik als onderdeel van mijn arts zijn vele, vele gesprekken had gevoerd met patiënten. Ik had ook allerlei coachingopleidingen gevolgd. Ik was dan ook enigszins verbaasd over dit verzoek. En eerlijk gezegd helemaal niet zo enthousiast, omdat ik nu juist naar Amerika aan mijn meester gekomen was, omdat ik het werken met mensen achter me wilde laten. Ik vond dat ik toch geen idee had over hoe het echt moest. Dus een eenvoudig leven van meditatie was mijn goede voornemen. Bovendien, wat had psychologie nu te maken met spiritualiteit? Maar goed, ik kreeg een dergelijk verzoek ook niet voor niets. En ik had ook een meester niet voor niets. Dus begon ik met enige tegenzin aan de counseling sessies. Hoe meer ik het echter deed, hoe interessanter en zelfs fijner het werd om dit te doen. Hoe kan dat nu weer? Misschien kwam het wel omdat mijn cliënten echt gemotiveerd waren om dit te doen. Ze wilden inzicht krijgen en veranderen, omdat de meester het had voorgesteld. Het leek er ook op dat wat ik met mensen deed, ik liet het hele arsenaal van technieken die ik ondertussen geleerd had op ze los, erg succesvol was. Zo succesvol dat ik aan ons onderzoek in Nederland begon te twijfelen. Bemoeienis met mensen werkte wel degelijk, mits ze maar gemotiveerd waren, leek een van de conclusies. Misschien waren al onze patiënten met wie ik in Nederland werkte gewoon niet gemotiveerd. Mijn manier van werken met mensen nam steeds grotere vorm aan. Meer en meer mensen wilden door mij geholpen worden. Dit werd nog eens extra gestimuleerd door de meester zelf in een officiële boodschap die een ieder van de lokaal ongeveer 800 studenten kreeg te horen. Frans is de meest emotioneel rijpe man van al mijn studenten. Hij is de enige juiste figuur die dit werk van inzicht in patronen met mensen kan doen. Meer nog dan dat. Hij is hier wel pas, maar hij moet een leiderschapsfunctie hebben. wat betreft alle programma's die we hier doen. Dacht ik heimelijk. Dat zou best eens kunnen kloppen. Ik heb al zoveel doorstaan en voorwerk verricht. Naar buiten toe deed ik natuurlijk bescheiden. Plotseling was ik niet alleen de hele dag bezig met counselen en coachen, maar ook de baas van dit hele proces. Ik moest ook bepalen wie van de studenten in meditatie mocht zitten met de meester. Het idee hierbij was dat je een serieus beoefenaar moest zijn, omdat je anders de meester ging zien als een soort supervader, die je eindeloos kon melken voor goede gevoelens. Een soort hapklare god, een onderdeel van ons spirituele consumptiepatroon. Ik vond, en met mij de andere leiders, dat de mate van menselijke rijpheid een goed criterium zou zijn om toegelaten te worden voor meditatie in gezelschap van de meester. Als je nog allerlei psychische problemen had en weinig inzicht, had het niet veel zin om te mediteren en spiritueel bezig te zijn. Dat leek erg logisch. Ik had wel eens in een boeddhistisch tijdschrift gelezen dat je eerst een sterk ego moet opbouwen voor je het los kon laten. Boeddhistische meesters klaagden ook altijd over het feit dat vooral westerse studenten hun problemen in de boeddhistische instelling brachten en daardoor niet vooruitkwamen. Deze studenten beschouwden een dergelijke boeddhistische instelling kennelijk als een soort therapeutische gemeenschap. Vandaar dat je in het verleden ook niet in een boeddhistisch klooster werd toegelaten als je onuitgewerkte problemen had. Beter nog, je piekerde daar zelfs niet over. Zo gezegd, zo gedaan. Problemen, naar Frans en dan pas mediteren met de meester. Frans stond nu aan de top van de hiërarchische piramide. Zijn wachtlijst was lang. Hij was erg succesvol en hij begon anderen ook op te leiden om hetzelfde te kunnen doen als hij. Het bleek overigens dat de meester precies geïnformeerd werd over wat ik al of niet deed. Vaak vroeg hij aan een student wat ik met hem of haar had gedaan. Even vaak kreeg ik suggesties van hem, waar extra op te letten bij mijn cliënten, waaruit weer bleek dat hij ook heel veel van hen wist. Op een bepaald moment was er een bijeenkomst met een grote groep van zijn leerlingen in het retraitecentrum. In een pauze kwam ik mijn meester in de gang tegen, die van de wc naar de hoofdruimte terugliep. Er was even een moment van onzekerheid. Zo dichtbij en helemaal alleen met hem. Maar hij deed meteen zijn arm om mijn schouder, zonder een woord te zeggen, en liep zo de grote ruimte binnen. Iedereen kon het zien. Ik was de speciale vriend van de meester. Ik was dan ook on top of the world. Ik was succesvol, een groot leider, machtig in deze organisatie, en de meester zag me ook helemaal zitten. Dit had ik echt nog nooit meegemaakt. Frans had het helemaal gemaakt. Plotseling en onverwacht kwam er in één klap een einde aan dit sprookje. Onze meester gaf een officiële communicatie uit, weer door iedereen gehoord. Frans is een onkundig heler. Wat hij met mensen doet, heeft niets met helen te maken. Ik zou zelfs durven zeggen dat hij mensen niet beter maakt, maar erger. Frans slaat in zijn benadering de plank helemaal mis. Hij gaat altijd uit van een probleem en probeert dat te herstellen. Zijn impliciete en expliciete suggestie is dat je eerst je problemen moet oplossen voor je een spiritueel leven kunt beginnen. Dit is een foute en zelfs ketterse opvatting. Problemen worden alleen maar erger door de aandacht erop te focussen. Als je je aandacht op een probleem richt, je ermee vereenzelvigt en denkt dat je het probleem bent. In de grond en kern van de zaak is een mens helemaal geen probleem. In het diepe wezen van het hart is een mens altijd al vrij en heel. Je kunt niet vrij of heel worden door aan je problemen te werken. Je bent al vrij en heel en kunt dat alleen zijn. Problemen ontstaan als je die intrinsieke vrijheid en heelheid opgeeft door de zelfverkramping. Mensen geven dat op omdat vrijheid en heelheid synoniem zijn aan uiterste kwetsbaarheid. Daarin is geen controle en heerst ongewisheid. Het leven zoals het leven werkelijk is. Als reactie erop scheid je je af, verkrampt, en kijk nu vanuit dit verkrampte gezichtspunt naar de wereld. De wereld en andere mensen als onderdeel daarvan beleef je nu als potentiële bedreiging. En daardoor ga je proberen ze te controleren. En je begint de grote zoektocht naar vrijheid vanuit dit verkrampte bestaan. Je probeert zoveel mogelijk geluk en plezier uit het leven te halen. En tegelijkertijd zo min mogelijk pijn te ervaren. Je ziet niet meer dat dit niet mogelijk is. Alle zaken die je geluk brengen, worden je weer afgenomen, gaan voorbij. Dat is pijnlijk natuurlijk en dat moet dan weer vermeden worden. Je zit nu gevangen tussen ja en nee, altijd weer. Wat je ook zoekt in gewone of verheven zaken, nooit geeft het je permanent geluk. Het gaat altijd weer voorbij. En dan is er de pijn van verlies. Nooit doe je daarom echt totaal aan iets mee. Of gooi je jezelf erin. Waarom niet? De schaduw van het verlies dat gaat komen is altijd aanwezig. Je houdt je dus automatisch terug. Je ontvangt nooit echt. Je geeft nooit echt. Liefde, onvoorwaardelijke liefde, is dus zoek. Je hele leefpatroon wordt hierdoor bepaald. Een aanname die je in het begin hebt gedaan, als reactie op het grote leven zelf, dat altijd in beweging is, en een eindeloos spel van in elkaar verweven krachten, ongewis, eindeloos als eb en vloed of als golven en stormen in de oceaan. Die oceaan, dat is je werkelijke zijnstoestand, voordat je je identificeert met een golf, oftewel je lichaamgeest, en denkt dat je een golf bent die bang is om onder te gaan. Hoe kun je van dit alles op den duur niet ziek worden? Nooit echt ontvangen en gevoed worden, nooit echt loslaten. Je vergiftigend met pseudo-leven en te veel van alles. En de terreur van je eigen benepenheid die je overneemt van de mensen om je heen. En als je dan ziek wordt of een probleem voelt, dan wil je dat iemand anders je ervan afhelpt. Iemand als ik, of Frans, of wie dan ook. Als je dan Frans heet, gaat het werken aan jezelf en je probleem beginnen. Nu kan iemand als Frans de pijn wel verzachten met alle middelen die we kennen, maar die kramp zelf, die je zelf doet, kun je alleen zelf loslaten. Daarvoor zijn twee dingen nodig. Je moet op de een of andere manier in contact komen met wie en wat je bent voor de kramp. Je bent niet je lichaam. Je bent niet je denken, je geest, je fantasie, je dromen en verlangens. Je bent de zijnstoestand die hieraan voorafgaat. De zijnstoestand die altijd al vrij en heel is, onvoorwaardelijk. Die intuïtie over jezelf is op zich al heel bevrijdend en helend. Je ziet, voelt gewoon wie je bent en al het geploeter en gezwoeg dat je doet. Je voelt de onscheidbaarheid, connectie en heelheid van alles. Liefde zou je het ook kunnen noemen, als je dit alles voelt zonder beperking. Het is heel belangrijk op een of andere manier contact te houden met deze vrijheid en heelheid. Je doet dat door om te gaan met mensen die dit ook voelen of zijn, zoals ik. En vooral doordat je in je aandachtsveld en vooral door dat in je aandachtsveld te houden en erin te ontspannen en te ademen, door bijvoorbeeld meditatie. Dan, vanuit die vrije positie, kijk je als vanzelf naar jezelf. Je kunt het niet missen. Je ziet wat je doet. Je bent verkramd. En je hebt daar weer van alles bovenop geplakt. Nu je gezien hebt dat je dat doet en hoe je dat doet, kun je het stelselmatig loslaten. Je gaat weer meedoen met het leven. Steeds minder verkramd. Ontspannen, ademend, gevend en ontvangend. Frans hier heeft precies het tegenovergestelde gedaan. Daarom durf ik te beweren dat hij zijn cliënten problematischer maakt. Van de regen en de drup. Ook het oprakelen van zaken uit het verleden heeft niet veel zin, om dezelfde reden. Er was eens een trauma, je herbeleeft het in de sessie en het is weer een trauma. Het enige nuttige van dit oprakelen is misschien dat je gewoon ziet wat je jezelf al zo lang aandoet. Eerst was het een reactie op iets dat je niet prettig vond of dat je pijn heeft gedaan, maar nu heb je nog steeds die reactie. Ook al is die omstandigheid er helemaal niet meer. Het is een reactieve, automatische reflex geworden. Dat moet je zien. Het emotionele probleem herbeleven is meestal een excuus om het door te blijven doen. Dit waren de woorden van mijn meester. En om deze communicatie kracht bij te zetten, werd ik op staande voet van al mijn functies ontheven. Het was een harde leermeester, dat merkte ik nu. Hij liet het me zien. Zachte heelmeesters maken inderdaad stinkende wonden. Maar wat moest ik hiermee? Ik had toen helemaal nog niet in de gaten dat ik precies kreeg te horen en te zien waarom mijn vroegere patiënten het niet beter deden als wij ons met ze bemoeiden. Het patiënt-doktercontact in de klassieke zin doet precies wat hierboven beschreven wordt. Samen mediteren op het probleem, waardoor het bestendigd wordt en waarbij misschien alleen de pijn wat verzacht. Eén ding was duidelijk. Ik was nu zelf verkrampt door deze ongezouten kritiek. Wat voelde ik me verraden, van mijn voetstuk geslagen, door de mand gevallen. Eerst de held, nu de verschoppeling. En er was natuurlijk leedvermaak rond mij. Dat hebben we altijd als iemand van het voetstuk valt. Voor Frans, die zo enorm probeerde een held te zijn, extra moeilijk te verkroppen. Plotseling was ik dus zelf een probleem en deed precies hetzelfde als ieder ander mens. Ik trok me terug en ging me wonderlikken. Ik had nu zelf hulp nodig. Mijn pijn moest verzacht worden. Maar mijn meester deed iets interessants met me. In plaats van gecounseld of gecoacht te worden, moest ik bladeren komen vegen, waarvan er vele, vele miljoenen lagen op deze retrettenplek. Daarna, zo zei hij, moest ik een stuk schrijven voor ons tijdschrift over deze les en er een lezing over geven voor de hele goede gemeente. Het thema: ik moest zelf verantwoordelijkheid afleggen en geen drama van mijn probleem maken. Voor al dat laatste moest ik niet doen van de meester. Hij nodigde me gewoon uit iets anders te doen. Bladeren vegen op de retraiteplek. Kun je je voorstellen met hoeveel tegenzin ik bladeren ging vegen? Urenlang liep ik al vegend over dit alles na te denken. Hoe had ik het anders of beter kunnen doen? De meester wandelde vaak langs de plekken waar ik stond te vegen. Eigenlijk wilde ik hem helemaal niet zien, maar hij was daar nu eenmaal. Op de een of andere manier, terwijl hij volgens mij niets deed, straalde er zo'n rust en vrijheid van hem uit dat ik weer ging meeresoneren. Ik keek, veegde en was plotseling helemaal vrij van al mijn problemen. Een schok was dit. Dit kon toch niet? Dit was geheel nieuw voor me. Zo was ik in de problemen en zo helemaal niet. Alles weggesmolten als sneeuw voor de zon. Ik kon er echt niet omheen. De vrijheid en heelheid waar hij het over had, was er echt en was er al. Ik had niets gedaan om er te komen. Ik was afgeleid van mijn probleem. Liet de aandacht erop los en was vrij. De laatste woorden van de meester waren geweest dat ik nooit meer toegestaan zou moeten worden om mensen te helpen. Ik was een gevaar voor de mensheid. Nadat ik het stuk voor het tijdschrift had geschreven en de lezing had gegeven, werd ik uitgenodigd weer mensen te coachen. Was dat een teken dat ik mijn eerste radicale les wellicht geleerd had? Of had ik nog veel meer lessen nodig?